Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Wanneer u deze melodie hoort, getiteld Vincent van Don McLean, kunt u op de eerste zondag van elke maand luisteren naar een nieuw programma van Radio Soest, waarin ik Soester kunstenaars interview. Galerie Jan Visser. Luisteraars, vandaag zit naast mij Jean-Marie van Staveren en zij is een kunstschilder uit Soesterberg. Hartelijk welkom, Jean-Marie.
Dankjewel, Jan.
En ik ga met jou praten over jezelf, over je werk, waarom je dat doet, hoe je het doet, hoe lang je het al doet. Ja. En we komen misschien ook nog wel op andere dingen uit in dit uurtje.
Lijkt me een goed plan.
Na een kwartiertje gaan we even het onderbreken met een stukje muziek. Dat heb jij zelf meegenomen, dat horen we straks wel.
Ja.
Wat je net hoorde, Don McLean, Vincent, dat slaat op Vincent van Gogh. Mm-hmm. Dat had je ook al begrepen.
Ja, dat is prachtig.
En gehoord, de reflectie van Vincent's ogen in Delfts blauw, zingen ze dan ergens. Jean-Marie, kunstenares, maar van een heleboel dingen. Niet alleen schilderijen, hè?
Nee, maar het is wel mijn hoofdding, om het maar zo te noemen. Maar ik heb heel veel binnen het vak als beeldend kunstenaar heb ik heel veel disciplines onderzocht. Mm-hmm. Ik heb me met keramiek bezig gehouden. Ik heb beelden gemaakt.
Tekeningen.
Tekeningen, eigenlijk.
En zelfs muurschilderingen.
Ja.
Kom ik straks ook nog even op.
Hoofdbureau van politie in Utrecht. Ze hebben me niet gehouden, dus ze waren wel tevreden.
Ja, precies. Geboren in Rotterdam, waar trouwens? Want ik ben ook in Rotterdam.
Ja.
Waar je geboren. Misschien zijn we elkaar wel eens een keer tegengekomen, zeg, in onze jeugd.
Dat zou kunnen, alhoewel ik met mijn 14e verhuisd ben naar Amsterdam. Mm-hmm. Maar ik ben geboren, zoals ik het altijd uitleg, het enige stukje Rotterdam wat tijdens het bombardement op Rotterdam nog bewaard is gebleven. Achter het Centraal Station, Schepenstraat, Walenburgerweg, eigenlijk die twee grote straat, Spoorsingel. En dat je de Schieweg, nou, dat moet jou toch wel iets aan bekende klanten.
Ken ik wel, hoewel ik zelf uit Zuid kom. Dus ik ben
je hebt standverschil. Ik woon op de melkfabriek.
Precies. Zeg, Jean-Marie, wanneer is het begonnen, dat kunstenaarschap? Was je als kind al heel erg bezig?
Ja, ik denk voor zover kleurde plaatjes van je eigen geschiedenis niet van invloed zijn, heb ik wel altijd van mijn moeder begrepen en ook wel van mijn vader, dat mijn fantasie en het tekenen en schilderen en ik wilde dansen. En ik geloof dat ik ongelooflijke ambities had tot mijn 8e jaar om in een circus terecht te komen. Dus er zat een kunstzinnig steekje los.
Duidelijk. Kunst, heb jij gezegd, is een vorm van communicatie waarin de unieke beleving centraal staat.
Ja.
Kan je dat in gewone woorden zeggen?
Weet je, mensen willen zo graag altijd weten, wat bedoelt de kunstenaar nou? Mm-hmm. En er worden vaak hele hoge, chique, prachtige woorden aan toegedicht. Terwijl ik eigenlijk vind dat kunst is maar een hele persoonlijke belevenis. Als jij naar een schilderij of naar een mooi object kijkt, dan doet het je iets. Of het maakt je kwaad, of het emotioneert je. En of soms wel beide. Dat bedoel ik eigenlijk. Er is altijd een interactie tussen hetgeen wat je ziet en de individu die ernaar kijkt. En dat die die waarde of die betekenis die die aan dat kijken geeft of die emotie. Ja, dat is, daar gaat eigenlijk kunst om. Je kunt er prachtige etiketten aan hangen, maar ze zeggen zo weinig meer als dat het schilderij uit zichzelf al moet vertellen, denk ik.
Ja. Toch wil ik even dat je iets vertelt over een schilderij, want je hebt pas meegedaan aan een tentoonstelling in Artichok ter gelegenheid van mijn afscheid als columnist.
Ja.
En daar heb jij ingeleverd iets prachtigs met de titel Pleidooi voor een langzame toekomst.
Ja, niet van mezelf, maar zo mooi nee, dat je hem...
Het komt mij ook heel bekend voor, ik weet precies waar het uit komt.
Maar precies.
Vertel eens, heb je toch gegrepen, dat zinnetje dan?
Ja, ontzettend. Ja. Want eigenlijk is dat het is een prachtig voorbeeld van die emotie die ook taal en poëzie en woorden en in hun zuiverheid voor gevoelens bij jou op kunnen roepen. Hm. Ik had daar ook meteen een soort beeld bij. Een pleidooi, het heeft natuurlijk ongetwijfeld met mijn leeftijd te maken, met het ouder worden. Het gaat me allemaal te snel. En laten we niet in populistische termen van onthaasten, maar laat het een beetje langzamer gaan, want het is al zo voorbij.
Ja,
dus het heeft mij geraakt en dat kon ik ook niet anders als trachten te laten gebeuren, dat gevoel, door een soort seriële aanpak van dat werk op papier in dit geval. Mm. Dus dat bestaat niet uit één doek. Het is meer het is in de flow van wat je dan voelt. En daar zijn 9 werken uit.
Ik denk niet dat de luisteraar nu iets kan voorkomen. Even na de precisering.
Ja, het was eigenlijk
een aantal losse dingen had je naast elkaar hangen in de Artichokzaal.
Ja, om het heel simpel te zeggen, waren het 9. Achter glas ingelijste tekeningen van een formaat 30-40. Mm-hmm. En die waren in een rij van 3 naast en onder elkaar. Dus dan krijg je eigenlijk een rechthoek. Opgehangen, dat vond ik erg mooi gedaan. En die vertellen de samenhang van de titel die jij zojuist ook noemde. Pleidooi voor een langzame toekomst. Ja. Waarin eigenlijk mijn beleven, mijn persoonlijke dingen die ik dan op dat moment meen te moeten verbeelden. Mm-hmm. Zijn weergegeven zonder dat ik ze benoem. Ik bedoel, doe er je ding mee.
negen stuks, die hingen daar, prachtig. Hadden die een relatie met elkaar of waren ze alle 9 toch los van elkaar?
Nee, ze gaan over het leven, Jan. Ze gaan over mensen, ze gaan over liefde, ze gaan over de dood, ze gaan over eenzaamheid. Maar nu zit ik al gewoon iets in te vullen. Terwijl ik denk, als je kijkt naar het werk en ook naar de kleuropbouw, of heel formeel kijkt wat er te zien was, ja, dan zie je dat het sowieso een samenhang heeft. Mijn handschrift ook wel heeft. Maar ja, ze gaan in de meest ruime zin, gingen ze over het leven. Ja. En over erotiek en over, you name it. Alles wat wij in een leven meemaken.
Ja. Geldt dat voor je hele oeuvre, wat je nou zegt? Of maak je ook wel eens een los bloemstukje, landschapje?
Geloof niet dat ik daar zo goed in ben.
Nee.
Ik bedoel, ik ben toch een schilder die vanuit die reflectie haar werk maakt. Ik probeer wel eens wat, zoals dat in de wandelgangen zou heten, wat commercieel toegankelijk werk te maken, maar op de een of andere manier worden dat, dat kunnen andere kunstenaars veel beter. Mm. Laat ik het dan maar zo houden.
Ja.
Nee, het gaat mij wel om om de dingen die ik belangrijk vind in het leven. Het gaat altijd over de strijd van de mens om in haar bestaan.
Kijk,
ja, over liefde.
Ken ik je weer.
Ja, liefde, dood.
Precies. Denk je dan, terwijl je bezig bent, ben je dan wel nog vrolijk? Of ben je ingetogen? Of barst je van de energie om het allemaal in verf uit te drukken? Zit je al aan de kijker te denken die het straks doet moet bekijken?
Nee, gelukkig niet.
Hoe werk je eigenlijk?
Nou, ik zoek wel zo mijn pepmiddel lekker wat muziek aan. Ik zoek ook wel een beetje toepasselijke muziek. En er zijn lange periodes van het opzetten van een schilderij of met het tekenen is de zoektocht. Dus dan is het een vrij formele, Ja, misschien kun je het een beetje vergelijken met jouw schrijverschap. Het is nadenken, proberen, weghalen, mm-hmm. toevoegen. Het is het proces daarnaartoe. Ja. En het moeilijkste is eigenlijk om voor jezelf het idee te hebben. Nou, het kan de wereld in, het is klaar of niet klaar. Het komt ook wel eens voor dat ik een paar jaar later denk van, nou, dat is...
Dat is mijn volgende vraag. Lukt het altijd?
Nee. Nee hoor, er is een hoop in het ronde archief terecht.
Het leven lukt ook niet altijd.
Het is een hoop in het ronde archief terechtgekomen. Ja.
Als kind was je dus er al mee bezig, maar op een gegeven moment ben je toch een opleiding gaan volgen daarin. Ja. Stonden je ouders daarachter?
Nou, nee.
Vorige week had ik hier Harry van der Wee. Die is 92.
Ja,
en hij in zijn tijd was het helemaal ongebruikelijk dat ouders zeiden, wat, ga jij kunstschilderen worden? Ga jij eerst maar eens leren?
Een vak leren, hè?
Ja, ken je dat?
Ja, heel erg. Ja. En dat bedoel... Dat was niet in vraag. Je moest een vak leren. En ik heb heel lang gestudeerd voor het vak recalcitrans kind van het gezin. Mm. Maar nee, ik ben naar een leraaropleiding gegaan. Omdat ik ook toen en nog steeds vind dat het ook wel belangrijk is dat je inkomsten kunt genereren uit een verwant vak. En in dit geval bij hem ben ik tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis gaan studeren op de leraaropleiding.
Waar was dat?
In Amersfoort en in Utrecht heb ik een eerste graads bevoegdheid gehaald.
Toen was je al weg uit Rotterdam, hè? Al lang.
Ja, lang. Ja, dat dus.
Waar woonde je toen, Amsterdam?
Nee, ik woonde toen al hier in Zeist op dat moment. En later in Soesterberg. En in Amsterdam heb ik gewoon ook een poos gewoond. Nee, want ik ben wat later hoor met die lerarenopleiding begonnen. Want ik eigenlijk toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen, toen heb ik mezelf in de herkansing van het geluk gestort. Door echt te kiezen voor een beroepsopleiding. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik ben meteen in het onderwijs terechtgekomen.
Ja.
En... ben later, maar dat heb ik niet af kunnen maken, tot aan het einde propedeutisch van de universiteit.
De Rijksuniversiteit Utrecht, hè?
Ja.
Je gezeten, faculteit der letteren, kunstgeschiedenis, archeologie, noem maar op. Heb je daar wat nog van gehad?
Ja, want ik had al een eerste graads bevoegdheid. Dus ik heb 6 jaar bijna kunstgeschiedenis daarvoor gedaan voordat ik naar Utrecht verder ging. En ik wilde wel heel graag verder studeren, maar nee, ik ben gewoon gaan werken. En daarnaast heb ik mijn eigen beroepspraktijk eigenlijk ontwikkeld.
Ja. Maar al die opleidingen en die studies, heeft dat bijgedragen tot je ontwikkeling? Had je er wat aan?
Ja, nee, absoluut. Ja. Kijk, ik ben niet het type kunstenaar die... de hele dag in de anonimiteit van zijn atelier kan werken. Ik heb altijd de input van de omgeving nodig. Ik moet altijd met één been in de wereld staan en voelen wat er speelt. Ik denk dat dat ook mijn balans en mijn... het is soms wel eens verstoord, maar dat het voor mij heel belangrijk is. Ik ben niet een kunstenaar die... de hele dag tot diep in de nacht alleen maar in een soort solistische bezigheid in zijn atelier.
Dat is duidelijk. Ja. Daar komen we straks nog wel even op, wat je allemaal daarnaast hebt gedaan. Maar goed, je was bezig.
Ja.
Je hebt veel tot stand gebracht, hè? Want je hebt heel veel werk eigenlijk geleverd al die jaren, hè, dat je bezig bent.
Ja, ik heb een hoge...
productie.
Ja, hoge productie, ja? Maar dat zijn wel... piekmoment. Ik bedoel, dat is ook wel een periode geweest dat ik bijna niets gedaan heb. Of eigenlijk het andere gebieden verkend heb. Met collega's dingen heb gedaan. En, ja.
Zeg, je had het net over je eigen handschrift.
Ja.
Hoe wijkt dat af van andere handschriften? Je bent herkenbaar, hè, in je schilderijen.
Ja.
Iedereen kan onmiddellijk zien, hey, dat is jammer niet verstaan.
Ja, ben ik ook wel
hoe
blij.
Hoe komt je eigen handschrift tot stand? Laat je dan alle invloeden gewoon gaan?
Ja, maar dat is inderdaad wel een hele moeilijke vraag. Kijk, wat je zegt, de conclusie kan je trekken door te kijken naar mijn werk, ook naar het oudere werk en ook naar het werk van nu. Er is wel een ontwikkeling, maar de signatuur is bekend.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een proces van jaren geweest. Ik bedoel, ik ben zeer verwant aan het werk van, nou, noem maar op, van Lucien Freud. Dus gewoon, ik hou van het abstract expressionisme of het rauwe. En dat past ook binnen het thema. En ja, ik heb natuurlijk toch een hele gedegen schildersopleiding gedaan. Mm. Dus ik qua materiaal en technieken weet ik alles. Ik weet ook daardoor het heel goed te gebruiken en aan te sturen. En de effecten die je ervan... Ja, ik bedoel, je zult wel moeten ook als docent. Want ik geef ook op de Hogeschool in Utrecht les. Ja, je moet wel weten waar het over gaat. En wat je over wil brengen. Dus, nou, dat is wel mijn
zo
ding.
Ontstond jouw handschrift ook. Hè?
Ja, ja.
Maar je zal ook wel veel naar anderen gekeken hebben. Bezocht je veel musea of galeries?
Ja, dat is inherent eraan. Zeker in mijn studententijd. Ja, dan wisten we niet hoe snel we weer een of ander kunstreisje naar Rome of wat dan ook moesten organiseren. Er kwamen ook wel heel veel pretdagen bij. Maar ik heb heel veel gezien en ik hou het vak heel goed bij. En ik heb kunstenaars volg ik. Of als de belangwekkende dingen zijn. Ja, dan heb ik ze toch wel meestal gezien. En dan spreek ik heel veel met collega's erover. En documenten, om er iets te noemen in Kassel. Dat is natuurlijk een mooi gegeven om de zoveel jaar, om de 5 jaar, om te zien hoe
Kassel.
Het staat.
En hoe nog eens een plek waar je regelmatig naartoe gaat om te kijken als er weer wat nieuws is.
Nou, dat zijn toch wel de tentoonstellingen sowieso in de Nederlandse musea. Ja. Wat er niet alles spreekt me aan, maar dat bekijk ik dan wel allemaal. Ja. Of kleine galeries, of
nou, we komen straks nog
de
even
Tate Gallery in Londen.
Dat
soort dingen is gewoon prachtig om te zien. Of naar Parijs, naar Jeux de Pomme. En kijk, toen Christo nog heel erg, vond ik in die jaren ook heel fascinerend werk. Het inpakken, die empagages die hij had. En dat hij daar in Parijs allerlei grote gebouwen en de Pont Neuf ingepakt heeft. Ja, dat moet ik zien. Kijk, de blaadjes, die zijn dan wel prachtig, maar het ondergaan, komen we eigenlijk weer terug op het begin van ons gesprek, het ondergaan van het fysieke wat een kunstwerk op een mens voor invloed kan hebben. Ja, dat was met Christel bijvoorbeeld een heel indrukwekkend geheel. Ja.
En sowieso is de kunst indrukwekkend, nietwaar?
Ja, kunst, we kunnen het toch niet zonder, Jan?
Nee, precies. Ook niet zonder muziek. En daarom gaan we na dit eerste gesprek even naar iets luisteren wat jij meegenomen hebt. Ik kijk in de richting van de technicus en die start gewoon iets. En dan hoor ik straks
wel wat.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro o la calor, para primores, galerías piqué. Para la inclosa, niños con angina. Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Para el socio de limpia, un carajillo. Para el extraperlista, dos barreras. Para el corpo, retales amarillos que aclaren el morado de la bandera. Tercer año triunfal con brillantina. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya. Habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado en Bao de los Cristales, a la hora de la zambra en los gravieles. Por ventas madrugaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pemá y del Bayón.
Antonio García de Diego.
Estrenando las garras de atracar, reclinada en la barra de chicote, la bien pagada derrite con su escote la crema de la intelectualidad. Hermane con rodete evapero, Parfetamol, Rebeca azul marino. Maestro, le presento a Lupesino. Lo dejo en buenas manos, matador. Y luego, el reservado en gitanillo. Y después la paella de Riscal. Y la tarde de Manso de Saltillo, un anillo y una media de cristal.
Niño, sube a la suite dos anisetes,
que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro. Manolete, cuadra el toro en la plaza de Linares. Había pasado ya. Habían rapado a la seña Cibeles. Las personas formales volvían a sus cuidados a la hora de la conga en los bordeles. Por San Blas descansaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de aviación. No pasarán.
Luisteraars, ik praat met Jean-Marie van Staveren en zij woont in Soesterberg, maakt schitterende schilderijen en nog een heleboel andere dingen. Maar ze houdt ook van muziek. Jean-Marie, wat was dit wat we net hoorden?
Dit was Joaquim Sabina, een zanger die in Latijns-Amerikaanse landen, Argentinië en in Spanje, ja, een icoon is. Hmm. Het is hij is van, ja, ik denk mijn leeftijd, iets jonger. Uit 47 geboren en een man die echt alles uit het leven, aan vrouwen, cocaïne, aan een heel getormenteerde leven, hele grote poëet, prachtige gedichten schreef. En zelfs, ja, het beroemde verhaal, want er is een prachtige documentaire gemaakt door Gielen, Ramon Gielen. Dat is die heeft ook de documentaire over Cruijff gemaakt. En het is in het Uur van de Wolf uitgezonden over deze zanger. Waarin eigenlijk het thema was het huis. Want wat iedereen in Madrid, zijn vrienden, ook niet echt de goede vrienden, die hadden allemaal een sleutel van het huis. Dus als hij op tournee was, dan kwamen ze allemaal binnen. En Gielen heeft eigenlijk die documentaire rondom dat huis gemaakt van Joaquim Sabina. En mensen vertellen wat er van hem is. Want het is, hij is bijna op een mystieke manier heeft hij zich teruggetrokken uit het leven. Hij heeft een hersenbloeding gekregen. Iedereen dacht, hij valt ons een keertje dood op het toneel. En sinds een paar jaar heeft hij af en toe een optreden aan. Ja, hij bezinkt het leven, wat wij nou net over...
Zoals jij het schildert.
He? Nou, ik mocht, helemaal rond, ik mocht het precies willen. Ik mocht het willen.
Hé, hey, Spanje betekent wel iets voor jou, hè? Want je bent er vaak.
Ja, Spanje, daar ben ik zeer aan verknocht. Ik vind het een... voor mij is Spanje meer natuurlijk als de kust en Benidorm. Alhoewel dat zeer verfrissend kan zijn als je daar ook eens over die boulevard rondloopt. Mm-hmm. Maar het Spanjaars is geweldig... geweldig volk. Ze zijn een beetje los van de waan van de dag. Er is overal nog tijd voor. Wij wonen zelf, als we in Spanje zijn, in de berg. In zo'n pueblo antica. Van een wit dorpje. Waarin eigenlijk alle tradities nog van oudsher. Grote feesten. Nog zeer in ere worden gehouden. Je zou het goedkoop zeggend kunnen denken van... ja, het is bijna iets als van carnaval... als je die grote feesten van de Moren en de christenen... die door heel Spanje vanuit de geschiedenis gevierd worden. Mm. Maar ja, het is allemaal... en het klimaat en de relaxedheid... zijn allemaal dingen die me zeer dierbaar zijn.
En die beelden die je dan ziet... is dat ook koren op je molen dan?
Ja, dat vind ik heel inspirerend. Ja. Ik heb me echt... vooral de eerste keren dat we dat zo meemaakten... want ja, een Spanjaard... is er geen feest, dan maakt hij een feest. Ja. Dat is de cultuur eigen. Maar toen wij voor het eerst... die hele grote Moris en Christianos feesten meemaakten... dus de gevechten... de overwinning eigenlijk... het naast spelen van de Reconquista uit de 8e eeuw tot de 15e eeuw, dat de katholieken weer langzamerhand de Arabieren overwonnen. Dat is fascinerend, want de kleding en de grandeur en het monotone van de muziek en door die smalle straatjes. Het is geweldig. Ja.
Spanje, maar je hebt ook andere landen bezocht, want ik heb op je website gezien dat je ook in Gambia bent geweest, in Jordanië, in Bali.
Ja.
Allemaal schitterende inspiratiebronnen waarschijnlijk toch ook,
absoluut,
hè?
Absoluut. Ja. En dat was nog wel, dat is een lijstje van wensen waar ik heel erg dankbaar voor ben dat die ingevuld konden worden. En inderdaad, geloof 2 jaar geleden zijn we voor 2 maanden, 3 maanden in Bali geweest. Omdat ik die hele gordel van smaragd had ik heel graag willen zien, maar specifiek op Bali. Maar Cuba vond ik ook heel inspirerend. En Jordanië, als je daar... loopt, dan waan je in de Bijbel, Jan.
Ja, precies.
Het is zo indrukwekkend en heel inspirerend. En
neem je dan een schetsboek mee of fotografeer je?
Beide. Maar ik fotografeer heel veel en ik sluit heel veel in mijn hoofd op. Ik bedoel, dat komt later allemaal er wel weer uit. Ja. En het is heel inspirerend. Reizen is heerlijk.
Even terug naar Spanje, want... Ja. Daar heb je ook in het publieke leven gestort, hè? Want je bent daar verbonden aan een of andere kunststichting, of hoe moet ik dat noemen? Vertel eens.
Ja.
Wat is
dat
precies?
Dat is Fundación Cultural Knecht Drent. Spaans en Nederlands klinken erin. Dat is ontstaan vanuit door een echtpaar, een Nederlands echtpaar. Helen en Tijmen Knecht Drent. Kunstmecenassen. Ze hebben enorme collecties verzameld aan kunst, schilderijen en keramiek. En recentelijk zijn er 500 schilderijen aan het museum Bommel van Dam geschonken. Plus nog een onderhoudsbedrag van 1 miljoen. Om even een indicatie te geven wat het levensdoel van die mensen was. Mm-hmm. En die hadden in Spanje een groot keramiekmuseum over 5 panden. En daar noem ik Callosa. Dat is overgedragen aan het keramiekmuseum in Madrid. Ze zijn ook geridderd door de koning van Spanje. En die panden die hebben ze beschikbaar gesteld aan een fundatie waar ik voorzitter van ben. Eigenlijk vanuit het oude mecenasprincipe kunsten en wetenschappen met elkaar wil verbinden. Dus schrijvers, schilders, dichters, beeldhouwers uit Vlaanderen en Nederland krijgen daar tegen een hele geringe vergoeding een huis met een groot atelier beschikbaar om onder te gaan in die Spaanse cultuur. Om op die manier zonder de druk van het moeten te kijken of daar hun werk door geïnspireerd en beïnvloed kan worden. Ja. En een paar jaar geleden, Tijmen is afgelopen jaar overleden, ben ik gevraagd om daar voorzitter van te worden. Mensen waren zwaar op leeftijd en ja, ik voelde me heel vereerd, maar het was natuurlijk wel weer. Ik dacht een periode nou eens even niks te doen. Maar dat is zoveel uitdagender en inspirerender. Omdat er daar is geld in een fonds. Ja. De huizen worden goed onderhouden. Het zit in midden in zo'n in de berg. Het is prachtig.
Wat een verschil met het dorpshuis in Soesterberg, hè?
Volgende onderwerp, Jan, alsjeblieft.
We gaan naar de prijzen die jij allemaal gewonnen hebt. Vertel eens even, wat heb jij, waarmee ben jij allemaal onderscheiden?
Nou, dat is niet, nou, zo, niet zoveel, nee, Jan, als dat je...
Nee, maar een paar leuke dingen die ik even wil horen.
Jawel, nee, dat is...
1986, weet je dat nog?
Ik geloof dat de Boulatprijs was of Kerkhofprijs.
Nee, 1999. Kerkhof.
Ja, Kerkhofprijs.
Wat is dat voor een prijs?
De Kerkhofprijs is een oeuvreprijs. Voor op dat moment jouw hele oeuvre. Daar heb je geen enkele invloed op. Dat is door een commissie als zodanig bepaald. En daar kreeg je een leuk bedrag om te schilderen. En veel eer en oorkondes en een prachtige bronzen plaquette. Geweldig. Ja, ik was zeer vereerd.
Het moet veel meer gebeuren, vind ik.
Absoluut.
In ons land,
hè? En de Boulatprijs, dat is ontstaan eigenlijk. Want de kunstliefde, Genootschap Kunstliefde in Utrecht, dus een van met
een
Artie.
Hele oude verenigingen.
Ja,
al, hè?
De strijd gaat tussen Artie en Amsterdam en Deet. Dat Kunstliefde nog ouder is. Dat is ontstaan ook uit legaten van een rijke adellijke dame die dan schilderkunst een zeer warm hart toedroeg. En daar zijn panden ook weer van gekocht. En daar is kunst, het genootschap.
Ja. 1999, wat bestond die prijs uit? Ook weer het geld?
Geldbedrag.
Leuk.
Schilders, kunstenaars hebben altijd tekort aan geld.
Ja. Spanje, daar hebben we het net over gehad. Dus daar gaan we nu niet over verder. Ik vraag naar iets anders. Nee, wat ik nog even aan je wil vragen. Ik ben nieuwsgierig naar je muurschilderingen.
Ja.
Wat heb je daar aan gedaan?
Ik ben letterlijk een jaar lang opgesloten. Nee hoor, opgesloten. Ik heb een jaar lang in het hoofdbureau van politie op het Paardenveld in Utrecht gewerkt. En dat was een openbare 1%-regeling, een opdracht toen het nieuwe hoofdbureau werd gebouwd. Het was vroeger nog zo dat 1% van de bouwsom ging in een kunstopdracht, kunstvrij. Een openbare inschrijving. En samen met een collega hebben we die gekregen naar aanleiding van een ontwerp. Er deden natuurlijk heel veel kunstenaars mee. Er waren deelopdrachten van cellencomplexen, wat voor kunst met kunst werd versierd, om het zo te noemen. En ik heb daar een muurschildering samen met een collega gemaakt, een soort Forum Romanum. Ook weer geïnspireerd eigenlijk door de reizen naar Italië en naar Rome. Ja, een trefpunt van samenkomst, hè, marktplaats. En met zuilen en figuren uit de klassieke mythologie.
Dat bestaat nog steeds, dus hebben we niet inmiddels...
Ik heb toen recentelijk, want het was natuurlijk wat leuk was voor de kunstenaar, dat in die tijd speelde die ontvoering van Heineken. Dat was net klaar. En dan had je de voorlichting door de commissaris, en die stond dan al zo lekker achter die mooie muurschilderingen. En dat speelde zich, want het waren allemaal gesepareerde wanden tot gesepareerde ruimtes konden, of één grote ruimte. En die schildering liep door. Dus dat zag je al. Heel goed, maar ik ben later ook wel eens terug geweest. En toen stonden er gewoon gezellig een pin-up girl geplakt met een bureau. Met een politie kent ervoor.
Hey, is het leuk om met een andere kunstenaar iets samen te doen? Kan je dat makkelijk?
Nou, makkelijk. Ja, kan ik. Niet met iedereen. En het liefst volgens een vooropgezet plan, doel. Hmm. En daar, nou ja, dat heb je zelf ervaren toen we met die, met Milou van Dam en die Zwageman, hè, Jordan Dami.
Jordan Dami, wat was dat leuk.
Feestje, hè? Feestje.
De luisteraars weten dat niet, hè? Kan je even kort zeggen hoe dat in elkaar stak?
De aanleiding was het bezoek naar Gent, hè, in België, Jambre Dami. En dat was voor het eerst een unieke kunstenaarsformule, waarin kunstenaars op locatie, in fabrieken, in tuinen, you name it, een kunstwerk, privéhuizen mochten. En dat was zo inspirerend dat wij toen al pratende, want jij hebt het geloof ik toen ook met hen niet gezien, al praten zei, ja, dit gaan wij hier gewoon in Soest ook doen. Ja. En toen hebben we de bevolking en mensen bezocht.
Ik zie jullie nog langs al die tuinen en huizen aanbellen, mevrouw. Mogen wij
fabrieken,
in tuin,
want je wilde zoveel.
Mogen wij in uw tuin ook een schilderij neerzetten? Ja.
Maar het was een gelukte formule vanwege het weer, de medewerking. Een fantastische environment is het geweest. Ik heb er veel van geleerd. Dus dan is samenwerken wel leuk.
Leuk. Ja. 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 We gaan weer even naar muziek luisteren. Fred is onze technicus vanavond.
En nu krijgen we ook weer iets Spaans, Jan. Carlos Cardel. En dat is echt voor de oude luisteraars. Want dat is een zanger uit 1995. Dat is een prominente tango-figuur uit Argentinië. Die prachtige...
Dan zetten wij hier even alle stoelen opzij. Dan vragen we nu ten dans.
Om een keer.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Dat was, hè, ik ben moe van het dansen met jou.
En het ging nog, hè, Jan?
Het ging nog, hè? Tango, zeg. Ik had ja, jaren maar, ja. niet gedaan.
Ja.
We gaan naar Soest. Ja, sorry hoor, ik heb niet zo heel veel minuten meer. En toch wil ik het hebben met jou over Soesterberg. Je vindt het niet leuk, maar het kan me niks schelen. Je was in Spanje, daar ben je heel actief eigenlijk in het publieke leven.
Ja.
En ik ben, en daar is een van de dingen waarom ik jou zo bewonder, dat ik niet alleen als kunstenaar bewonder ik jou, maar omdat jij ook zo met alle voetangels en klemmen hier in Soesterberg zo bezig was. Hoe lang heb je dat niet gedaan? Hoe lang heb je dat dorpshuis niet aan de leiband gehad?
Nou ja, 23 jaar Jan.
23
ja,
jaar?
Ik, ja, 23 jaar zit ik in het bestuur. Ja. Omdat ik, dat hoort wel een beetje met me bij wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik vind dat je, als je iets te melden hebt, moet je ook iets doen. Nou, te melden, maar als je ergens kritiek op hebt of je denkt dat het anders zou moeten, dan moet je het ook doen, dan moet je het niet thuis op de bank blijven. Dus ja, ik heb dat als dat altijd gedaan. Er zit een beetje een soort drive achter.
Ja, nou is dat een beetje lullig afgelopen eigenlijk, vind ik. Heeft het toch een beetje voldoening gegeven of kijk je met narigheid en chagrijn naar terug? Al die jaren.
Niet de mijn bezigheden voor het dorpshuis, de dingen die ik heb gedaan, de mensen die ik daar, die daar hebben meegeholpen, zijn me zeer dierbaar. Ja. Daarvoor heb ik het ook gedaan. De bitterheid voor zover het er is en de chagrijn zit meer op een heel ander terrein. Op het moment dat het vertroebeld werd door andere belangen, dat je ineens dingen moet gaan doen die helemaal niet bij je uitgangspunt paste. Als je in het bestuur gaat zitten, omdat je denkt, net zoals met dat chambre d'amis, we gaan even iets leuks doen in zo'n dorp. Nou ja, het eindresultaat is dat er nu niets meer is.
Nee.
En het uitbezuinigd is, maar dat het ook heel erg ten koste en over mensen is gegaan. En dat vind ik heel erg. Dat, ja. Maar ik ben er nu wel.
Maar het was compleet oorlog, Jean-Marie. Tussen jou en jouw stichtingsbestuur en het gemeentebestuur bijvoorbeeld.
Ja,
dat is
ja, ja.
Gek, hè?
Ja, maar dat, ja, goed, dat is niet wat wij gekozen hebben. Als jij als stichting probeert. Maak het maar heel simpel, Jan. Als iemand bij jou aan de deur belt en zegt van, nou, dat huisje van jou, dat bevalt me wel. Ik zou zeggen, lever dat even in, dan gaan wij daar iets anders mee doen.
Ja.
Want zo kort door de bocht kwam het op neer. Dan ga je denken, hé, maar zo doen wij dat dus niet. Hè? Daar hebben we spelregels voor. En niet omdat je groter en belangrijker bent, dat je dan grotere zeggenschap. Kort en goed, het gaat eigenlijk te ver om inderdaad het traject schofferen.
Je kan er wel een boek over schrijven, denk ik.
Ja, maar doe ik niet. Vind ik niet de moeite waard. Maak van mooie schilderijen.
Precies, heel goed, Jean-Marie. Dat moet je niet doen.
Nee.
Maar het ziet er nou toch naar uit dat het. Je hebt de handdoek min of meer in de ring gegooid. Mag ik dat niet zo zeggen?
Ja, je moet dat vooral blijven zeggen wat je denkt dat je moet zeggen. Maar het is gewoon zo. Kijk, je kunt de moed opgeven en de zaak laten ploffen, om het maar plat te noemen. En je kunt vanuit een reële kijk op de situatie zeggen, tot hier en niet verder. Ja. En nu gaan we gewoon nu gaan we de stappen ondernemen die moeten. Want anders dan leiden mensen dingen nog meer schade. En wij willen gewoon als stichtingsbestuur dan maar borg zijn voor de toekomst. Van Soesterberg, in de hoop dat daar nog eens een keer iets.
Hoe zie je die toekomst? Komt het goed allemaal, denk je? Met het kazerne? Wat willen ze? Die marechaussee-kazerne?
Nou, als ik naar de begroting en de ambities kijk van het masterplan, dan moeten ze nog maar hard sparen.
Ja.
Maar het is een leuke Ik ben blij dat ze, want dat wil ik toch wel eventjes stipuleren, dat ze in het plan van de Muizen zeker zijn, zoals ik dat ontwikkeld heb en aangeboden heb aan de gemeente 8 jaar geleden, van kijk er eens naar, dit is nou mooi een project voor samenwerking. En er zijn kunstenaars en Sylvijn Aarde met zijn mediabedrijf, die heeft daar prachtige 3D-animaties van gemaakt. Nou, het was om je vingers bij af te likken. En ze hebben het overgenomen, ja. Maar ik wil het nog zien. Ja. Mijn vertrouwen is niet zo heel erg groot.
Nee, maar ja, dat heb je als een linkse hobby hebt, hè?
Ja, moet je afschaffen. Heb je die petitie al ondertekend?
Ja, natuurlijk.
Oké. Ja, maar we blijven gewoon
We blijven gewoon volhouden. Maar weet je wat ik nou het altijd... Ik moet het toch even kwijt. Ik las van de week dat wat er dan ook in Soesterberg straks gaat gebeuren... Nee. Met jouw stichting willen ze niet weer in zee.
Nee.
Want je hebt ze zo teleurgesteld blijkbaar. En je hebt zo de boel verknald. Het is toch ongelooflijk dat je daar, hoe zei je, 22 jaar?
23 jaar.
23 jaar, dat je dat nog even voor je voeten krijgt gegooid. Dat je eigenlijk het niet waard bent om nog...
Nou weet je, dat is een hele domme uitspraak. Want ja, het is persoonlijk gemaakt. En dan denk ik, ja, kijk, als je het niet kan winnen, je gaat heel hard schreeuwen met name, denk je... Ik bedoel, wil nog niet zeggen dat je gelijk hebt. Kijk, ik vind, we hebben een prachtig staaltje... gerealiseerd om 10 jaar vol te houden tegen de gemeente, gemeentelijke wens in om de stichting open te houden. En we hebben gezorgd dat er nieuwe gebruikers geantimeerd worden. Maar als dan de gemeente halverwege dit jaar als laatste troef de bibliotheek uitplaatst die daar prachtig zit... In dat gebouw. En ja. Van het begin af aan. En dat onderbrengt in een leegstaand sporthalletje. Ja. Ja, dus een soort fitnessruimte. Ja. Daar een verbouwing en een contract aan verbindt. En dat recentelijk daar weer geld voor een verbouwing aan wordt gegeven. Ja. Denk ik. Ja, het is ongelooflijk. Maar ik bedoel, daar.
Nou, ik vind het zo knap hoe je dat volgehouden hebt en hoe je daarmee omgegaan bent. En ik ben ook verbijsterd hoe jullie daar behandeld zijn.
Wij zijn absoluut geschoffeerd, op de meest grove manier geïntimideerd. En ik ben daar persoonlijk wel klaar mee, eerlijk gezegd.
Kan jij mij wel lekker schilderen?
Ja. Dat deed ik toch al, dat ga ik nu ook doen.
Heel goed, Jean-Marie. Ik herinner me nog, toen ik wethouder was, dat ik een groot schilderij van jou boven mijn bureau had hangen.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja.
Hoe heette dat?
De Laocoon.
Ja, ik wist het ook wel. Maar vertel jij eens even aan de luisteraars wat dat is, wat dat voorstelde.
Oei, nou, dus in ieder geval qua afmetingen was het geloof ik op dat moment een van de grootste doeken die de gemeente had aangekocht uit de BKR-periode. Van mijn werk. En ik geloof dat het 240 bij 140 was. In ieder geval huge. Groter als jouw bureau.
Ik vond het zo mooi. En iedereen die in die kamer
was
binnenkwam...
Was compleet een shock.
Die kreeg een schok van hier tot gunten.
Ja, dat werd je goed gedaan. Je hebt een verpletterende entree als wethouder daarmee.
Mag je wel zeggen.
Maar
het was leuk.
Ik heb medegenoten van jou genieten van het effect wat het werk erop had. Ja. Omdat natuurlijk toch wel een beetje, als je verder niet in wil verdiepen, waren er nogal wat punten die je...
Ik heb toen, naar aanleiding van dat schilderij, heb ik een gedicht geschreven ooit. Ik kon mezelf niet meer herinneren, maar ik was toen verbaasd toen ik in jouw kom als afscheid aan mijn kolomschap in de krant zag staan, waarboven stond schatten. Daar zullen we het namelijk niet over hebben, hè, schat?
Nee, schat.
Maar wat ik dan zo graag wil, is dat jij dat gedicht voorlas. Heb je je leesbril ook bij je?
Ja, moeder is ook aan een brilletje. Oh. Nee, ik wil het met plezier voorlezen. Graag. En waarom ik het zelfs, kijk, wie wat waard heeft wat, Jan...
Ja.
En dit heb jij voorgelezen op een tentoonstelling, opening van een tentoonstelling in Utrecht van mijn werk. En dat heb ik natuurlijk allemaal heel erg bewaard, want toen was je al beroemd. Maar ik lees het met vreugde voor.
Dank je.
Laocoon. priester van de argwaan. Schreeuwend wierp hij zijn spits van wantrouwen tegen het hart, tegen de ziel, tegen het geheim, tegen het intieme, tegen de flanken van het innerlijk. Hoongelach is zijn deel. Wie ben jij wel, Poseidonknecht, priester van de argwaan? Met tongen, flikkerend als vlammen, vrouwen zacht schuiven de slangen van erotiek om zijn emoties, om zijn frustraties, om zijn zonen van gevoelens, om zijn verwarring. En doodsangst is zijn deel. Wie denk je dat je wel bent, Apollo Jong? De onmacht van tekens, de macht van de stem, gewikkeld in een kluwe van strijd tussen de grenzen, tastend de grenzen af van beeld en woord.
That's the Boy Scouts marching song, be prepared. As through life you march along, be prepared to hold your liquor pretty well. Don't write naughty words on walls if you can't spell. Be prepared to hide that pack of cigarettes. Don't make book if you cannot cover bets. Keep those reefers hidden where you're sure that they will not be found. And be careful not to smoke them when the scoutmaster's around, for he only will insist that they be shared. Be prepared. Be prepared. That's the Boy Scout's solemn creed. Be prepared. And be clean in word and deed. Don't solicit for your sister, that's not nice, unless you get a good percentage of her price. Be prepared, and be careful not to do your good deeds when there's no one watching you. If you're looking for adventure of a new and different kind, and you come across a Girl Scout who is similarly inclined, don't be nervous, don't be flustered, don't be scared.
Dank je wel dat jij eventjes dat gedicht van mij hebt gelezen. Ik had het zelf natuurlijk kunnen doen, maar dat vind ik helemaal niet leuk.
Ja, maar jij kan het veel beter.
Ik vind het zo leuk als jij het doet.
Nou, met plezier.
Zoals ik het
gedaan.
Ook leuk vind hoe jij schildert. En ik hoop dat jij dat nog heel lang vol mag houden.
Ja, dat hoop
tekenen,
ik ook.
Tekenen, ja. Schilderen. Ja. In olieverf, in acryl. Wat deed je allemaal niet?
Alle technieken.
Wat zijn eigenlijk je hoofdkleuren, je lievelingskleuren?
Oh nee, nee. Ik werk niet vanuit de primaire kleuren. Dus niet van, dat zijn allemaal mengingen, vermenging. Maar er zit altijd wel veel felrood en geel en blauw in.
Maar als je in Spanje bent, heb je dan de invloed van die sfeer daar, behalve dan al die feesten die je daar gezien hebt, maar ook qua klimaat of zo?
Ja, het licht is natuurlijk zo ontzettend van invloed. Dat zinderen, dat licht, letterlijk, dat is absoluut van invloed. En die feesten s'avonds, omdat het is een nachtvolk. Ze zitten tot 12 uur nog te beppen op die kleine stoeltjes buiten. En ja, hoe die mensen aan hun nachtrust komen. Maar dat is heerlijk. Dan hoor je dat binnen gezangachtige gepraat.
Dat jij daar ook helemaal op verleurt als je daar zit.
Ja, daar word ik erg gelukkig van, Jan. Maar dat heb ik hard nodig.
Kan je Soesterberg een beetje vergeten dan? Of denk je wel eens terug aan de feesten die hier nooit gevierd worden eigenlijk?
Maar we maken van ons leven maar een feestje, Jan.
Als wij ook in Soest maar wat willen maken van het kunstleven waarvan jij
dat mag ik hopen.
Pilaar bent en blijft.
Nou, dankjewel.
Leuk. Wij gaan een beetje afronden, Jean-Marie.
Ja.
Ik hoop dat jij dat het goed met je gaat.
Ja, dat wens ik je ook toe, Jan. Want het leven is maar heel kort.
Heel kort.
Daar worden we, naarmate we ouder worden, komen we daar steeds meer achter. Nee, maar het leven.
Kijk je er met voldoening op terug?
Ja, ik ben wel tevreden.
Je bent wel tevreden?
Ja, ik ben wel tevreden. Okay. Het kan een beetje beter, maar ik ben over het algemeen wel tevreden. Ik ben nog niet klaar mee hoor, Jan.
Nee, je zegt. Maar als je ook zulke mooie schilderijen maakt, dan
moet
je toch wel een bijzonder mens zijn.
Het was mijn eer.
Jean-Marie, ik sluit af. Ik dank onze technicus, die gaat zo de eindtune draaien. Dat heb je ook al gehoord, dat is weer dat Vincent verhaaltje. Ja. Maar als dat te kort is, dan gooit hij er wel weer wat achteraan.
Een ander vrolijk
nummertje. En de volgende keer, dan ga ik weer een ander uitnodigen.
Ja.
Dat wordt dan weer een man. Maar ik vond het heel leuk om nu met deze bijzondere vrouw gepraat te hebben. Luisteraars, tot de volgende keer.
Dank je wel.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain. Are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.